Goedenavond. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee G.M. van Meijeren uit Zeist voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 8. De kerkdiensten op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei hoopt in de ochtenddienst om 9:30 dominee J. Domburg uit Aalst voor te gaan. We wijzen u erop dat we 10 minuten voor de aanvang van deze dienst 3 liederen zingen. Op zondag 29 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee R. van de Knijf uit Molenaarsgraaf voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. De voorbeden, we leven mee met de familie Kreling van de Hoogveldweg. Hun zoon Bert heeft een ongeluk gehad met de fiets en is opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten die bij de uitgang gehouden worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. De voorzang. De voorzang is Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. De kerkraad wenst u en jou, hier en thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht op geslacht en in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Psalm 65... Couplet 4 en 5. Daar zingen we over God die de spil van de wereld is. Het centrum van schepping en geschiedenis. Hij regeert. Psalm 65, 4 en 5. MUZIEK geloofsbelijdenis, verbonden met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk. En daarna zingen we Psalm 119, het 25e couplet. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Psalm 119, het 25e couplet. Wij belijden het geloof vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij aan het komen is om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zullen bidden om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de schrift. Grote God, u die de kosmos in uw hand hebt, hemel en aarde, ze kunnen u niet bevatten. U gaat er bovenuit. Het duizelt ons. En in die wereld bent u ons zo nabij. Wij mogen u aanspreken als Vader, die ons kent, vertrouwd is met onze wegen, die ons doorgrondt en die ons zoekt, ook vanavond. En dan duizelt het ons nog veel meer. U de grote, allesomvattende God, die ons op het oog hebt, die ons leven draagt. Wij danken u dat we vanavond opnieuw als gemeente verbonden in uw woord bijeen mogen zijn. Uw woord dat oud is, maar daar hopen we op. Vanavond nieuw zal zijn. Een woord dat licht werpt over deze wereld. waar het zo bar is, waar zoveel aan de hand is, waar wij niet vrolijk van worden. En ook een woord dat licht werpt op ons leven van komende week, op ons hart. En mogen we het zo ervaren. Kom in uw woord mee als we het horen en uitspreken. Door de verborgen werking van uw Heilige Geest, uzelf in ons midden. Dat we het mogen horen als de levende stem van u, van Christus. Uw appel aan ons adres. Uw boodschap van eeuwig leven. Een weg om over te gaan. Grond onder de voeten. Kom tot ons. Wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben een rijke belofte van u, waarop wij pleiten. Bijvoorbeeld die bekende van Jezus: waar twee of drie in mijn naam weer één zijn, ben ik in het midden. En met dat we er een beroep op doen, niet onzeker, maar verzekerd van uw trouw, doen we ook een stapje naar achteren. Want we hebben het niet verdiend. Maar in uw naam, Heer Jezus, bijeen zijn betekent ook bijeen zijn op uw rekening, omdat u uw leven hebt gegeven, uw bloed hebt gestort om het mogelijk te maken. Wij mensen onder uw gehoor, wij mensen met u verzoend, wij mensen in ontmoeting, in gemeenschap met u. Wil zo in ons midden zijn, hier en thuis. In het bijzonder ook bij hen die het moeilijk hebben en die ziek zijn of verdrietig. Wij dragen in het bijzonder ook de familie Kreling aan u op, nu wij hoorden van het ongeluk van hun zoon Bert. Wil over hem waken en uw helende handen op hem leggen. En deze familie hou vastgeven bij u vandaan. Uw handen onder hun en ons leven. Zo bidden we. Spreek, Heren, uw gemeente, uw dienaar, wij horen. Amen. Wij lezen met Paas in de rug en aan de vooravond van Pinksteren, Genesis 8, vers 1 tot en met 19. Noach is de ark binnengegaan, het oordeel is echt gekomen en nu heeft het water al 150 dagen lang de overhand op de aarde. En dan gaan wij lezen, Genesis 8. Vers 1 tot en met 19. Het woord van God. En God gedacht aan Noach en aan al de dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde. Ook werden de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel gesloten. En de regen uit de hemel werd gestopt. Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug. Gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van 150 dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand op de 17e dag van de maand vastzitten op het gebergte van Ararat. En gaandeweg werd het water minder, tot aan de 10e maand. In de 10e maand op de eerste dag van de maand werden de toppen van de bergen zichtbaar. En het gebeurde na verloop van 40 dagen dat Noach het venster van de ark dat hij gemaakt had opendeed. En hij liet een raaf los die heen en weer bleef vliegen totdat het water van boven de aarde opgedroogd was. Daarna liet hij een duif van bij zich los om te zien of het water op de aardbodem afgenomen was. Maar de duif vond geen rustplaats voor de holte van haar voet. Daarom keerde ze naar hem terug in de ark, want het water stond nog boven heel de aarde. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. En hij wachtte nog eens 7 dagen, toen liet hij de duif weer los uit de ark. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond. En zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. Toen wachtte hij nog eens 7 dagen. Hij liet de duif los, maar ze keerde niet meer naar hem terug. En het was in het 601e jaar, in de eerste maand, op de eerste dag van die maand, dat het water van boven de aarde opgedroogd was. Toen nam Noach het luik van de ark weg en keek. En zie, de aardbodem was opgedroogd. In de tweede maand, op de 27e dag van de maand, was de aarde droog geworden. Toen sprak God tot Noach: ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde en vruchtbaar zijn en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten en zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. U bent zalig als u dit woord hoort en het bewaart in uw hart. Halleluja. Onderweg naar de verkondiging gaan we uit Psalm 77 zingen. Het zou zomaar een psalm van Noach kunnen zijn in de ark. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot u. Het eerste, tweede en zesde couplet van Psalm 77. 1, 2 en 6 van Psalm 77. Na de verkondiging zingen we Psalm 56, het laatste couplet, het zesde. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, het zesde couplet, na de preek. Genesis 8 vanavond en als kernwoorden lees ik u vers 11 nog eens voor. Genesis 8 vers 11 als tekst. En de duif kwam naar hem toe tegen de avond en zie, er was een afgebroken olijfblad in haar snavel. Daaraan merkte Noach dat het water op de aarde afgenomen was. Gemeente van Christus hier en ook thuis met ons verbonden. Zou het in de ark echt zo'n vrolijke boel zijn geweest zoals je vaak ziet op plaatjes? Van die vrolijke giraffen aan dek, dansende olifantjes en dan, dat maakt het natuurlijk af, alle kleuren van de regenboog daarboven. Noach met de dieren in de ark, een soort vakantiereis, een cruise. Nou, dat was het dus echt helemaal niet. De ark was een hele grote houten kist, 3 verdiepingen, deksel erop. Met alleen bovenin een kleine opening voor wat licht. Hoe dat precies zat, weten we niet. In elk geval, er moest geen water doorheen kunnen. Een venster, een luik. De ark, een hele grote, dichte ruimte. Dus meer een donker hol dan een luxe boot. Nou, als je in zo'n schip zit opgepropt, wij weten iets van 2 weken binnen, quarantaine, maar met 8 mensen en verder allemaal dieren, niet 2 weken, maar een jaar lang, wat denk je van de stank binnen? Je kon niet even het hok van de beren uitmesten of zo. En dan al dat water voortdurend, water dat op de ark kletterde, water dat uit de aarde spoot, golven, rumoer van de wind. En Noach had geen stuur en geen zeil en geen anker. Compleet overgeleverd was hij aan het water. Je ziet niks, het enige wat je hoort is het geloei. Water, dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest. Calvijn zegt dat Noach niet gestikt is in die gevangenis, is net zo'n groot wonder als wanneer hij ondergedompeld in het water overleefd had. Dat Noach niet gestikt is in die gevangenis, is net zo'n groot wonder als wanneer hij ondergedompeld in het water overleefd had. Anders gezegd, Noach was er dus net zo beroerd aan toe als al de mensen die in de vloed verdronken waren. Ja, misschien nog wel beroerder. Want hij had voortdurend allemaal angsten. Hoe gaat dit aflopen? Overal water. Je kan geen kant uit. Wat moet je? Wat is je toekomst? Waar hou je je hoop vandaan? Je vertrouwen. Ja, en dan hebben we het wel over Noach, een rechtvaardige onder zijn tijdgenoten, zoals hij genoemd wordt. Een rechtvaardige. Moet je denken aan iemand die als een kind is. Wij denken als een kind in de kerk. Wij kijken omhoog, waar God woont. Een rechtvaardige is iemand die kijkt met zijn hoofd omhoog. Zijn handen geopend, die leeft van wat God aan hem geeft. En wat gaf God dan Noach? Genade om zijn wil te volgen. Wat was dat eenzaam geweest? 120 jaar lang bouwde Noach op het droge, geen vuiltje aan de lucht, een ark. Klop, 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 tik, tik, tik. 120 jaar lang deelde Noach in Gods verdriet over onze wereld. Deed hij dat door donderpreken te houden? Door angstscenario's te schetsen over de toekomst? Tik, tik, tik. Klop, klop, klop. Het enige dat hij deed was een teken van hoop oprichten. Om de mensen om hem heen tot bezinning te brengen. Waar jakkeren jullie eigenlijk naartoe met z'n allen? Wat is jullie bestemming? Jullie zin van leven? Dwaas. Wie bouwt er nou op het drogere schip? Klop, klop, klop. Tik, tik, tik. Noach wist van de vloed die zou komen. Het oordeel. Maar de zichtbare preek die hij hield, sprak van redding. En dan denk je, dat zouden mensen toch genoeg moeten zijn. Maar ja, wie had het door? Zit deze rechtvaardige Noach nu in het donker van de ark? Meer dood dan levend? Ja, dat is een rechtvaardige. Die staat niet ver boven Gods oordeel over de wereld. Die schuift het ook niet naar anderen toe. Jullie hebben het verdiend. Nee, die wordt er zelf in meegenomen als geen ander. Die staat er middenin. Ik denk zelfs voordat de anderen het gaan zien, ziet hij het. En zo'n rechtvaardige kan er ook echt aan onderdoor gaan bijna. Een lijden aan de tijd. Lieve mensen, zien jullie het dan niet? En toen kwam de vloed en Noach ging mee. Ja, in een ark, maar ondertussen. Noach in het donker. Waar gaat het op uitlopen? En dan klinkt vers 1 van hoofdstuk 8. En God dacht aan Noach en aan al de dieren en aan al het vee dat bij hem in de ark was. God denkt aan Noach. En nee, dat betekent niet dat Noach met eerbied bedoeld even bij God door het hoofd schoot. Oh ja, dat is waar ook, daar dobbert nog iemand rond, bijna vergeten. Nee, dat God aan Noach denkt, dat betekent dat God terugkomt op iets dat hij hem vroeger beloofd heeft. God komt terug op zijn vroegere afspraak. Noach, jou wil ik redden. 120 jaar terug inmiddels, toen Noach begon met bouwen. Noach was het misschien wel vergeten. En nu, juist nu, nu het allerminst verwacht, nu komt hij die afspraak na. Want zo is God. Als je er niet meer op rekent, dan komt hij en spreekt. God denkt aan Noach, aan zijn verbond, aan zijn belofte. Weet je hoe? God laat wind, je kunt ook vertalen geestkracht, over de aarde gaan, zodat het water bedaart. Wind, geestkracht. Even strooien met Hebreeuws en Grieks. Ruach in het Hebreeuws en in het Grieks pneuma. En misschien heb je die woorden wel eens opgevangen. Ruach, pneuma, geest. Heilige geest. En dan opeens denk ik aan Genesis 1. De aarde nu was woest en ledig. Duisternis was over de afgrond. En de ruach, de wind, de geestesadem van God zweefde over het water. Als een broedende vogel. Wat gebeurt hier in Genesis 8 anders dan nieuwe schepping? En zoals God in het eerste begin het water een grens stelde, de aarde viel droog. Er kwam land om op te leven. Zo is dat hier ook. De bronnen van de watervloed, de sluizen van de hemel, ze worden gesloten en het water vloeit terug en wordt minder, minder, minder. God denkt aan Noach. Er wordt een nieuwe schepping geboren. De ark stoot op een berg en blijft vastzitten, of zoals het er letterlijk staat, komt tot rust. En als je dan bedenkt dat de naam Noach ook rust betekent, hier wordt de naam van Noach vervuld. Het doel van zijn leven. Hij vindt zijn bestemming. Eindelijk. En nu gaan we, gemeente, vanavond hier naar de doopvont toe. Iedere preek is eigenlijk uitleg van wat er in de doop aan ons gebeurd is. Maar vanavond wel heel in het bijzonder. Want wat Noach hier meemaakt, dat is ons gebeurd op de dag dat we gedoopt werden. Je weet er misschien niks meer van. Of misschien nog wel, omdat je later tot geloof kwam en het teken ontving. Vanavond gaan we nog eens bij die doopvont staan en zeggen tegen elkaar: toen is aan ons voltrokken wat Noach hier meemaakt. God denkt aan Noach. Vul je eigen naam erin. God denkt aan je doopnamen. God denkt aan mij. Ja, God denkt aan jou in deze tijd, waarvan je toch moet zeggen met een woord van Jezus: wat lijkt deze tijd onmiskenbaar op de dagen van Noach. Hoe zei Jezus dat? De mensen die aten, ze dronken, ze vierden vakantie, ze gingen op in het leven. En natuurlijk, ze hoorden wel van een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. En in de economie werd het ook allemaal een beetje minder. Maar ze leefden gewoon door. Ze trouwden. Ja, tegenwoordig ook niet meer natuurlijk. En toen opeens de zondvloed. In die dagen waarin wij leven, zegt God: maar jou zal ik redden. En de Bijbel denkt nooit individualistisch, maar altijd in gemeenschap. Jou wil ik redden. En je kinderen. En je kleinkinderen. Mijn kleinkind is niet gedoopt. Ik hoorde eens: tussen de hemel en de grond houdt God zich nog aan zijn verbond. Gods beloften tot in het nageslacht, late nageslacht. Jou zal ik redden. Omdat je dat hebt verdiend, omdat je beter bent dan je tijdgenoten, jij zit tenminste hier vanavond. Nee, maar vanwege die ene rechtvaardige. En dan weet u wel wie ik bedoel: Jezus. Jezus, hij onderging zijn hele leven lang het oordeel van God. Hij keek de mensen in de ogen. En dan vervulde dat verdriet van God over de wereld zo zijn hart, dat er soms staat dat hij met innerlijke ontferming werd bewogen. Dat zijn ingewanden er pijn van deden. Dat hij brak. Jezus onderging heel zijn leven het oordeel van God, zijn verdriet over ons. En tenslotte ondervond hij het aan de lijve toen hij aan het kruis afdaalde tot in de diepten van de dood. In het graf. In de hel. Als Noach in de gevangenis. Want dan moet u nog even weten: het Hebreeuwse woord voor ark betekent eigenlijk letterlijk doodskist. Zo ook Jezus. Maar toen hij daar was, en wie zal zeggen hoe, toen dacht God aan hem en aan zijn belofte: ik zal het niet toelaten dat mijn heilig kind het verderf ziet. En hij riep hem wakker uit de dood. Wij zijn gedoopt. Weet je wat Paulus dan zegt? Wij zijn gedoopt in die dood van Christus. Wij zijn met Jezus meegenomen op die weg, de diepte in, het graf in, verbonden aan zijn weg als rechtvaardige. Ja, de diepte in, maar ook doorheen. Door het water heen gehaald, uit het oordeel gered. En weet u waarom ik daar nou zo de nadruk op leg vanavond? Omdat de doop niet alleen symboliek is, mooi voor die ene dag dat je gedoopt werd, maar waarvan je misschien dus helemaal niks meer weet. En het was prachtig, de hele familie was er en afloop feest. Maar de doop is niet alleen symboliek teken. Het is ook verzegeling van de belofte van God. En dat is zoveel meer. Dat betekent dat God er werk van wil maken in jouw leven. Door zijn Heilige Geest. En dat doet hij nu. Deze preek is bedoeld dat jij erbij betrokken raakt. Betrokken als Noach in dat grote verdriet van God over ons leven in deze wereld. Dat mag ook best wel eens door je heen gaan. Heeft God niet gelijk als hij deze wereld zou laten vallen? Heeft hij niet groot gelijk als hij mij zou laten vallen? Dat je daar betrokken bij raakt. Dat er echt maar één reden is waarom hij dat niet doet. Omdat hij denkt aan Jezus. Wie in Christus is, zegt Paulus. Ingelijfd, ingedoopt. Zo aan hem verbonden dat je één plan met hem bent. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Je leven onder het oordeel. Je leven in de zonde. Je leven ten dode opgeschreven. Het is voorbij. Afgedaan. Alles is nieuw geworden. Een nieuwe schepping. Het doopwater spreekt van een nieuwe schepping. Ben ik een nieuwe schepping? Komt er een nieuwe schepping? Daar lijkt het vaak niet op, hè? De ervaring in het leven van een gelovige, door alles wat je om je heen ziet of zelf meemaakt, wat er soms rondgaat in je hart en gedachten. Dat soort dingen wijzen vaak een heel andere kant op, toch? Die wijzen niet vooruit, die wijzen eerder terug. Alsof je blijft steken in het oude. We hadden het over onze tijdgenoten. Aan de hand van de dagen van Noach, eten, drinken, feesten. Maar zo gaat het toch bij ons ook heel vaak. Je gaat helemaal op in het zichtbare, in wat je hebt, waar je druk mee bent en wat je kunt. En waar je achterna moet. Alsof dat het enige is. Alsof je blijft steken in het oude. Alsof het je zit als gegoten, dat leven hier. Of anders. God denkt aan mij, maar jij zit in het donker. Door alles wat je hebt meegemaakt. Vroeger was er die lijn met God. Ruimte van binnen. Een halleluja, een verlangen. Je bent volkomen afgestompt eigenlijk. Misschien wel omdat je ergens voor gebeden hebt en het ook gelooft. Ik zal het ontvangen en je kreeg het niet. En sindsdien, ja, je doet de dingen nog wel heel vormelijk en formeel, maar het echte vertrouwen. Je bent vertwijfeld en je hebt geen hoop. Waar is de vreugde van vroeger? Het uitzicht. Ik een nieuwe schepping, de nieuwe schepping, zal ze ooit wel dagen. We roepen het wel heel hard, Maranatha. Maar ja, het is toch altijd het oude liedje. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Als er dan zo'n Oekraïne-ramp uitbreekt, dan gaan we die teksten weer lezen. De voetstappen van Jezus. Maar 500 jaar terug was het toch niet anders. Weet je wat ik zo troostvol vind? Dat Noach eigenlijk exact hetzelfde meemaakt. Want als het water bedaart, God denkt aan hem, dan duurt het nog maar liefst 150 dagen voordat het water echt gaat zakken en dat de ark tot rust komt op die berg. En al die tijd dobbert Noach maar rond met de dieren. God dacht aan Noach, dat is mooi gezegd, maar wat merk je ervan? Nou, zo kunnen wij toch ook zitten, hier in deze oude ark in Bruchem. Met die toren die naar de hemel wijst. Waar zoveel aan voorbij gaan. Ik denk, is God wel voor mij? En is hij er voor mij? Is hij mij niet gewoon vergeten? Wat zal Noach heen en weer geslingerd zijn? Tussen hoop en vrees. Tussen vrees en hoop. Ik dacht, is dat niet geloven? Hopen en vrezen. Wij zongen Psalm 77, hè? schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Weet je dat dat geloven is? In de onberijmde tekst staat zelfs: als ik aan God dacht, dan kreunde ik. Misschien is er hier wel iemand of thuis die, als die aan God denkt, kreunt van onbegrip en pijn en ellende. Maar weet je dat dat geloven is? Kreunen om God, waar bent u? Noach heen en weer geslingerd. Hoop en vrees. Maar de hoop is sterker, want de hoop wordt gevoed door God. En dat merk je aan Noach. 40 dagen verroert hij geen vin, plat op de grond. Maar kijk eens, dan heeft hij de moed om op te staan. En hij loopt naar boven die 3 verdiepingen op. En hij maakt het venster van de ark open. Na 40 dagen. 40, het getal van de beproeving. Jezus, 40 dagen in de woestijn. De duivel die tegen hem zei: joh, laat je vader los. Volg de koers van je eigen hart. Waarom zou je gehoorzaam wezen? 1 knieval voor mij. Israël, 40 jaar in de woestijn. Zo geobsedeerd door het zichtbare. Door wat er wel was of wat er juist ontbrak. En het beloofde land, ze vergaten het. Na 40 dagen. Noach 40 dagen in de grond. Maar God blaast erin en het raam gaat open. Een venster naar de hemel. Concreet, Noach laat een raaf en daarna een duif los. De raaf, dat is een vogel die je kunt rekenen tot de wilde dieren. Een aaseter. Als die een stukje vlees vindt, dan kan die zichzelf prima redden. Die raaf die blijft rondjes vliegen boven de ark totdat de aarde droog is. En dan de duif, dat is een veel tammere vogel. Die is veel meer aan ons mensen gebonden. Als wij geen stuk land inzaaien, dan heeft de duif ook geen graantjes om op te pikken en te overleven. Noach laat ook een duif uitvliegen. Waarom? Om te zien of het water zo is opgedroogd dat er niet alleen een plek is voor de wilde dieren, maar ook een stuk aarde voor de mens en zijn vee om te bewonen. Ja, Noach die kan niet overzien hoe het ervoor staat met de geboorte van de nieuwe schepping. Hoe lang zal het nog duren? Maar wat doet hij om erachter te komen, om de hoop vast te houden, om verder te kijken dat zijn neus lang is? Hij kijkt de wereld in door de ogen van een duif. Dat is de kern van de preek vanavond. Hij kijkt de wereld in door de ogen van een duif. Het wordt echt schitterend verteld. In eerste instantie vindt de duif geen rustplaats voor de holte van haar voet. Moet je even letten op dat woordje rust. En daarom keert ze naar Noach terug in de ark. En hij steekt zijn hand uit. Blijkbaar is dat de enige plek waar de duif kan rusten. En hij pakt haar en hij brengt haar bij zich in de ark. Schitterend, hè? Dat tweespel, die verbondenheid tussen Noach en de duif. En dan wacht Noach 7 dagen. Ik denk zomaar van de ene dag naar de Sabbat tot de volgende. En weer laat hij haar los. En nu komt ze naar hem toe tegen de avond. Dat is in het Joodse denken het begin van de nieuwe dag. Een afgebroken, je kunt ook vertalen, een vers geplukt olijfblad in haar snavel. En dan realiseert Noach zich voor het eerst: de aarde is bijna droog. En dan wacht hij nog 7 dagen, laat opnieuw de duif los en dan keert ze niet meer terug. Het 601e jaar in de eerste maand, op de eerste van de maand. Met recht een nieuw begin, een nieuwe tijd. En hij tilt het luik van de ark, het deksel van de kist. En kijk, de aarde is opgedroogd. Noach en de duif. Waar kennen we, gemeente, die duif nog meer van? Ik denk aan Jezus. Die afdaalde in de Jordaan om gedoopt te worden. In het oorspronkelijke zondvloedgebed, zoals dat is opgenomen in het doopformulier, wordt daar ook aan gerefereerd. Wij kennen nog de herinnering aan de zondvloed en aan de doortocht door de Rode Zee. Maar oorspronkelijk was er in het gebed ook een zinnetje opgenomen over Jezus, die in de Jordaan onderging. Kopje onder. Onder Gods oordeel dat op ons leven rust. Dat is dopen. Kopje onderaan. Verdrinken. Jij zoals je bent, kunt voor God niet bestaan. Maar Jezus kwam door het water heen. En toen brak de hemel open. En een duif daalde neer. En waar vond hij rust? Op de schouder van Jezus. De duif. Gestalte van de Heilige Geest. Waar vindt de Geest rust voor de holte van haar voet? Nergens hier beneden, onder ons, dan alleen bij deze rechtvaardige Jezus. En tot op de dag van vandaag vaart de Geest dan ook met een grote onrust door de wereld. Dat merk je toch aan het zuchten en steunen van de schepping om verlossing. Wij genieten natuurlijk van het prachtige weer en de hele natuur in bloei. Al die rhododendrons bij ons in de tuin, prachtig. Ik heb kleine kuikentjes gekregen van de week. Kijk je ogen uit, zo'n wonder. Maar ondertussen, denk je niet dat die klimaatcrisis en dat onbestemde gevoel bij de mensen om ons heen, dat deze planeet ten onder gaat, denk je niet dat het ook iets te maken heeft met de Geest? Wanneer komt toch eindelijk de openbaring van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? En kun je het ook niet herkennen aan je eigen hart? Hoe zei Augustinus dat ook alweer? Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. De Heilige Geest is de grote onruststoker. Daar kun je de Geest aan herkennen in je leven. Beleven wij niet, net als de mensen om ons heen, alles wat je meemaakt, vaak heel plat? Ik denk, ja, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Zo is het, kop op, gaan weer door. En op een dag sterf je. Zou de Geest er ook nog iets mee te maken kunnen hebben? Met waar jij op dit moment doorheen gaat? De Geest die de ervaringen in je leven gebruiken wil om jou uit je voegen te lichten. Zodat je denkt, ja maar hier beneden met alles wat ik heb en bezit en waar ik blij mee ben. En daar mag ik natuurlijk ook van genieten. Maar hier beneden is het toch niet. Want het gaat een keertje voorbij. En soms dan komt het opeens je leven binnen als een mokerslag. En dan valt het je allemaal uit handen. Zou het niet de Geest zijn die zegt, maar hier hoor je niet thuis. Zoek het elders. We gaan omhoog. En dat je gaat vragen. Dat je denkt, ja, maar ik moet wel houvast hebben. En zekerheid. Zekerheid. Waar ik naartoe ga. De Geest. Onrustig. Nergens thuis in deze wereld. En als hij door je leven vaart, jij ook niet meer. Ten diepste niet meer. Altijd bereid om los te laten. Noach, hij wacht. En hij wacht en hij wacht. Op het ritme van 7 dagen. Van de ene dag naar de Sabbat naar de andere. U raadt het. Wij hier in deze ark. Jezus, hij wacht nog in het verborgen van de hemel. En wij van zondag tot zondag. Wanneer zal hij komen? En dan in ons wachten gebeurt ons ook het andere. De Geest komt aangevlogen. De duif met een afgebroken, vers geplukt olijfblad in haar snavel. Een olijfblad, symbool van verzoening en vrede. Een tastbaar teken. Hier. Het is echt bijna zover hoor. Je denkt het misschien niet. Maar hier. Het komt ervan. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan niet alleen rust voor de ark op het gebergte, rust in de ark, hoop, maar ook rust voor de aarde, voorgoed, vervulde hoop. De Geest die ons uit de hemel tegemoet komt en die zegt hier, een stukje brood en een slokje wijn. Proef eens, zo zeker als je het nu proeft, zo zeker is het. En dan ga je naar buiten, deze kerk uit, de wereld weer in. En je ziet die beelden uit Oekraïne. Ik weet niet of je ze nog aan kunt. Ik raak dat beeld niet meer kwijt van die vrouwen op de grond. Je denkt ook eigenlijk, waarom moet alles zichtbaar gemaakt worden? Maar ja, opeens zit het op je netvlies en dan naast die vrouw nog een tas met groente aardappels die eruit rollen. Vreselijk, een hel, zeggen wij dan. Maar je hebt toch wel door dat God zelfs daar het kwaad van de watervloed een grens heeft gesteld. Moet je ook eens opletten. Dan komt er ook opeens een beeld voorbij van twee militairen die met elkaar trouwen. En je hoort van kinderen die geboren worden. En van mensen die elkaar liefde betonen en hulp geven. En wat dacht je van dat bericht van al die Joden die op dit moment teruggaan naar Israël? Geholpen door Urkers notabene. Zelfs in wat wij een hel noemen, heeft God het kwade een grens gesteld. Gemeente, onthouden, de geest is in deze wereld bezig. Zij vaart onrustig. Maar die wereld gaat nooit ten onder, buiten God. Nooit. En daarom zijn wij mensen die ons ten diepste nooit kunnen overgeven aan doemdenken. En aan heftige angst en paniek. En dan tenslotte ook is het de geest die niet meer teruggaat. Terugkeert, maar die ons vooruit gaat. Voorbij de horizon brengt. En wij gaan mee toch? We hunkeren. We kunnen niet wachten. En soms gebeurt het ook echt. Dan kun je even uitstijgen boven al dat aardse gedoe wat je komende week ook weer bezighoudt. Je zorgen en je gevulde agenda. Dan kun je even uitstijgen boven je eigen hart uit. En dan wordt het zo licht. Misschien wel door de zang van de gemeente hier. Dan gaat het deksel van de ark. En dan zie je alleen nog maar die onuitsprekelijke toekomst van God. En je roept Maranatha. Kom Heer Jezus. Kom spoedig. Had Jezus toch gezegd, toen hij ging, ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom terug. En als ik terugkom, ik heb bij mijn vader een plekje klaargemaakt. Als ik terugkom, dat is de geest vanavond, dan neem ik jullie bij mij. Hier, rust in mijn hand. In mijn doorboorde hand. Dan ben je veilig. Zie je toch niks van? Dat jij nou nog in die sprookjes gelooft? Ja, maar jij weet het. Respect. Maar, hoe kom je er nou bij? Klopt. Er is amper wat van te zien eigenlijk, hè? En soms, dan twijfel ik er ook zo gigantisch aan. Dan is dat duiveltje van het atheïsme ook in mijn eigen hart. Kan ik ze allemaal zo goed begrijpen, die mensen om me heen. Dat het ze niks zegt. Wat is nou eigenlijk het verschil tussen mij en die ander? Maar de geest. Ik ga door deze wereld. En ik kijk met de ogen van de duif. En zo wacht Noach. En wij met hem. Totdat er een nieuw woord klinkt. Ga de ark uit. Want zie eens. Alles is nieuw geworden. Amen. Thank you. zullen danken voor het evangelie en voor elkaar bidden. Grote God, u die de kosmos omvat, het duizelt ons. En daarbinnen daalt u neer, de duif, de geest van Jezus. Hier in deze ark, in ons leven, een vers geplukt olijfblad. De hoop, de verzekering van uw belofte, in de doop aan ons gedaan. En u pakt uit. Wij danken u, Heilige Geest, voor uw verborgen werking. Meestal kunnen wij u niet op hete daad betrappen. Maar dan opeens, dan komt het eruit. Misschien wel bij een jongere in ons midden vanavond. De belijdenis van uw naam. U wil ik volgen. U bent mijn bestemming. Mijn aanbidding is voor u. Misschien wel bij iemand die zich al zo lang als in een gevangenis voelt. Als ik aan God denk, dan kreun ik. En uw Heilige Geest, u vaart erin en het luik gaat open. Het uitzicht. Dat kreunen al geloof is. En dat als ik u niet begrijp en niets van u merk, het voelen bijna niks voorstelt, toch als een paal boven water staat, boven mijn leven geschreven, God denkt aan mij. Zo dragen wij elkaar en u op onze reis door het leven. Wie van Christus zijn, gaan de diepten in. Leer ons ook zo ons leven in zijn ervaringen verstaan. Dat wij allen als Israël door de woestijn en als Jezus door de woestijn, zo dat zeker in het land van de belofte komen en niet zullen blijven steken. Daar bidden we ook om, dat niemand van de gemeente zal blijven steken. En help ons, in bijzonder ook de broeders van de kerkraad, om daarop toe te zien dat niemand zal verachteren in de genade. Maar dat wij elkaar zullen opwekken om vol te houden. In de liefde. In de voorbeden. Waar wij het dichtst bij elkaar zijn. Voor uw troon. En zo leggen we ook de namen voor u neer van hen die we de komende week zullen ontmoeten, die u op ons pad brengt. Wij leggen de namen voor u neer van onze buren. Mensen met wie we verbonden zijn. Vrienden. Familie. Wij leggen al onze dierbaren voor u neer. Ook zij die het teken van de doop niet meer dragen. Gedenk, heren, aan uw belofte. En maak ons tot dragers van de hoop. En dat wij ook bereid zullen zijn om daar verantwoording van af te leggen. En ook daar hoeven we toch niet over in te zitten. Want u hebt beloofd, ik zal het je geven op het moment dat het van toepassing is. Dan zijn we misschien hartstikke zwijgzaam, maar dan werkt u door ons heen. Wil u ons gebruiken en ons leven vruchtbaar maken voor u. We leggen ook voor u neer hen met wie we niet zo op goede voet zijn. Of die ons pijn hebben berokkend. Of met wie verwijdering is gekomen. Wij bidden, help ons om ook daarin te zien op het olijfblad wat ons is toegevallen vanavond. Verzoening en vrede. Dat we niet zullen blijven steken in verbittering. Of in wrok of in haat. Of in jaloezie. Maar dat we het aan u mogen toevertrouwen. Ook als wij soms helemaal niks kunnen beginnen met ons leed. Heren, wij vertrouwen onszelf. De gemeente en deze wereld. En dan denken we ook aan Oekraïne, een paar keer genoemd vanavond. Wij vertrouwen de wereld aan u toe. Gedenk aan uw volk Israël en aan de volkeren. Eens zal het zo zijn. Israël en de volken samen in de erkenning van uw nooit genoeg geprezen naam. En om de komst van dat rijk willen we nu bidden met de woorden die u, Heer Jezus, onszelf op de lippen legt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ten slotte Psalm 36, het tweede couplet. Daarin komen de lijnen die door deze eredienst liepen bij elkaar. Psalm 36, het tweede couplet ten slotte. Ons hart nog eens op tot God, in de verwachting van Jezus Christus. Hij komt. En zo vervolgen we onze weg onder de zegen van de God van Israël. En die zegen is toch ook weer als zo'n olijfblad. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.